Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn u hier te zien en fijn u thuis te zien. Goed om zo weer samen te komen. Zijn we ook wel een beetje gewend natuurlijk op de zondag. En nou, daar maken we ook geen uitzondering op dit keer. Ja, ik wil eigenlijk vanmorgen met u aan de hand van een gedeelte van een brief van Paulus wat nadenken over wat daar staat, hè, want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Colossenzen 2 is het gedeelte waar we dan bij stil willen staan. En dat is een mooi gedeelte, omdat dat het een en ander zegt over ons als gelovigen, over de positie die we hebben ontvangen als gelovigen. En bovendien, is er ook een stukje waarschuwing in dit gedeelte. Een waarschuwing die Paulus uitspreekt in de richting van de Colossenzen. Maar goed, dat waren net als wij gelovigen, heiligen en gelovigen in Christus. Zo mag je jezelf ook zien, dus dat is op zich natuurlijk al iets geweldigs. Maar goed, een waarschuwing hier en daar geeft Paulus ook. Ik begin even bij vers 4 te lezen van Colossenzen 2. En dan lezen we dat gedeelte uit tot en met vers 15. Dus Colossenzen 2, vers 4 tot 15. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk, en u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk ten schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover, gedeelte dat eindigt in ieder geval met woorden van overwinning. En daarbij moeten we natuurlijk denken aan het offer dat de Heer Jezus bracht aan het kruishout op Golgotha. En waar hij ook inderdaad overheden en machten ontwapend heeft. En ze openlijk te schande heeft gemaakt en daardoor over hen heeft getriomfeerd. Hij heeft het overwonnen. Als we even naar het begin gaan van het gedeelte dat we gelezen hebben. Dan begint dat met de woorden en dit zeg ik. En die woorden, die staan natuurlijk niet op zichzelf, die grijpen terug op dat wat eraan vooraf gaat. En wat gaat er nou eigenlijk aan vooraf? Je zou kunnen zeggen alles tot en met hoofdstuk 2 vers 3, maar in het bijzonder natuurlijk dat gedeelte vanaf hoofdstuk 1 vers 24 tot en met hoofdstuk 2 vers 3, waar Paulus schrijft over zijn bediening. En over het lijden dat hij moet doorstaan daarvoor, maar dat hij dat ook weer aan de andere kant met blijdschap doet. Hij zegt in Colossenzen 1 vers 24, ik verblijd mij in mijn lijden. Dus op de een of andere manier ja, was hij blij met het lijden dat hem overkwam? Ja, dat is niet het eerste en het directe, eerst directe waar je aan denkt als het gaat over lijden, dat je dan ook denkt over verblijden. Nou, dat lijden van Paulus hier, dat was ook niet zomaar een lijden, maar dat had alles te maken met de bekendmaking van het woord van God, dat op dat moment nog onbekend was. Hè. Het gaat daar om de bekendmaking van wat we dan noemen het geheimenis van Christus. Alle waarheden met betrekking tot het lichaam van Christus zijn allemaal in de bediening van de apostel Paulus, ja, tot uitdrukking gekomen. Nou, en zo zegt hij dat ook in vers 24 van hoofdstuk 1. Ik verblijd mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God die mij met het oog op u gegeven is, om het woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is gebleven, maar nu is geopenbaard aan zijn heiligen. Paulus schrijft deze woorden, om het eventjes chronologisch en historisch op een rijtje te zetten, hij schrijft deze woorden aan het einde van de handelingenperiode, hè, dus de periode die in het boek Handelingen beschreven wordt, en hij noemt zich op dat moment een dienaar. Hè. Hij zegt in vers 25, ik ben een dienaar geworden van de gemeente. En die gemeente, dat is zijn lichaam, zo staat er bij aan het eind van vers 24. Dus hij is een dienaar geworden. En dan kun je zeggen van, ja, maar hij was toch al een dienaar? He, want je kunt in 2 Korinthe lezen dat Paulus zichzelf noemt een dienaar van het nieuwe verbond. Staat er toch ook. En hier noemt hij zich een dienaar van de gemeente die het lichaam is. En er zit natuurlijk best wel een verschil tussen. Je zou haast zeggen een verschil van dag en nacht, maar zo erg is het ook weer niet. Het is allemaal woord van God. Alleen je moet wel kijken van wanneer zegt hij die dingen. En als hij zichzelf omschrijft als een dienaar van het nieuwe verbond, dan omschrijft hij zich zo gedurende die tijd van handelingen. Zeg maar even globaal tussen Jeruzalem en Rome in. In die periode. En dan ziet hij zichzelf inderdaad als een dienaar van het nieuwe verbond. En als je het over het nieuwe verbond hebt, kun je meteen denken aan alles wat daarover geschreven is. Nou, alles is gelijk wel heel veel. Maar in ieder geval wat wel belangrijk is, is dat je in het Oude Testament al leest dat God op een zeker moment een nieuw verbond zou gaan sluiten. Hè, wij weten achteraf, weten wij precies wat er allemaal mee bedoeld wordt. Het oude verbond, dat is het verbond van de letter. En het nieuwe verbond, dat is het verbond van de geest. He, daar is inmiddels zoveel over geschreven in het woord. Alleen ten tijde van het Oude Testament was dat allemaal nog een stuk minder. Toen leefde men namelijk nog, het volk Israël leefde onder het verbond, het eerste verbond, wat we nu dan noemen het oude of het eerste. En toen al zei de Heer tegen hen, er komt een tijd dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Nou, en dat nieuwe verbond, dat is een ander verbond dan wat hij sloot met het volk in de woestijn. He, dat was meer een verbond waarbij je moest doen datgene wat je opgelegd was. Terwijl in het nieuwe verbond het zo is dat mensen gaan doen, en dan gaat het ook weer over het volk van Israël, dan wel Juda, dat het volk gaat doen wat op de harten geschreven is. Dus het gaat van binnenuit doen wat God wil. Dat is het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Nou, daar was Paulus een dienaar van. Dat maakt ook meteen dus dat Paulus een dienaar was, in die zin van de gelovigen vanuit het huis van Juda en het huis van Israël. Daar heeft God zijn verbond mee gesloten, of dat nou oud of nieuw is. Daarmee heeft hij het gesloten. Dus als Paulus zich een dienaar van het nieuwe verbond noemt, dan heeft dat inderdaad alles daarmee te maken, met het eigen volk van God. En dan kom je aan het einde van Handelingen, en dan is gebleken dat het volk van God in zijn geheel, of een groot gedeelte daarvan in ieder geval, niet in het verbond getreden is met de Heer. Hij heeft niet opengestaan voor die boodschap. En krijg je dat de Heere verder gaat, en dat ik zeg het allemaal maar even heel kort door de bocht, maar dat de Heer verder gaat met de gemeente die het lichaam is. En vanaf dat moment zegt Paulus ook, daar ben ik een dienaar van. En dat is maar goed om te weten, hij is daar een dienaar van. In de Efezebrief zegt hij dat ook. Dan zegt hij, ik ben een apostel voor u in Christus Jezus, een apostel van de Heer. En dan zegt hij er ook bij, als je dat tenminste ziet, als je dat tenminste gelooft. Dus voor de praktijk van het geloofsleven is het blijkbaar heel belangrijk om te zien wie heeft God nou als apostel voor je aangesteld. Nou, en voor ons is dat de apostel Paulus. En dan gaat het niet om Paulus zelf of Paulusverheerlijking of wat dan ook. Nee, het gaat om de boodschap van God die door de bediening van Paulus bekendgemaakt is. Het onderricht dat hij over hem gaf. Nou, en Paulus zegt van, ik wil, en dan komen we in hoofdstuk 2 vers 1, ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u, en voor hen in Laodicea, als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis van God te leren kennen, van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En dan komt vers 4. Dit zeg ik, en nou hebben we het ook gelezen wat hij gezegd heeft. Dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Dus nou staat er opeens een waarschuwing, en die waarschuwing die noemt hij in verband met zijn apostelschap voor de gemeente die het lichaam is. Dus dit zeg ik, opdat niemand u misleidt. Het is een waarschuwing die hij uitspreekt, maar het is een waarschuwing die hij schrijft vanuit een gevoel van zorg. Hij is zorgzaam, hij is ook bezorgd blijkbaar voor de gelovigen in Christus Jezus. En hij waarschuwt ze in de eerste plaats in vers 4 dat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Als je naar vers 8 gaat van hoofdstuk 2, dan staat daar, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. En als je naar vers 16 gaat, dan staat daar, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feest, een nieuwe maan of de sabbatten. En dan tot slot vind je nog in vers 18 een waarschuwing en daar staat, laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid. En eigenlijk staat daar ook, laat niemand u de prijs ontzeggen. Dus je hebt in dat gedeelte 4 keer dat Paulus waarschuwt van, laat niemand. Zorg dat je let op de boodschap en op de bediening van de apostel Paulus en laat ondertussen niemand, nou, wat er dan allemaal staat, je meeslepen als buit of je laten veroordelen of iets dergelijks, of de prijs ontzeggen, of zoals het begint in vers 4, laat niemand u misleiden met mooi klinkende redeneringen. Die mooi klinkende redeneringen, als je dat heel letterlijk zou vertalen, dan staat er, dit zeg ik, dat niemand u misleidt met of ernaast redeneert met overtuigende woorden. Dus laat je er niet naast redeneren door overtuigende woorden. Dat is wat. Ik ben blij dat Paulus dat zegt, want kijk, als ik dat zeg, dan ga ik er natuurlijk vanuit dat mijn woorden de goede woorden zijn. Maar daarom is het zo mooi dat Paulus dat zegt. Dus het gaat blijkbaar om het feit dat je je ernaast kunt laten redeneren. En dan waarnaast? Nou, dat heeft te maken met de wandel die je hebt in het pad, in het spoor van de waarheid. We hebben de Heer Jezus Christus leren kennen. Tenminste, daar ga ik voor het gemak maar even van uit dat het voor ons allemaal geldt zoals we hier zijn. We hebben de Heer Jezus Christus leren kennen. En vanaf dat moment zijn wij deel gaan uitmaken van de waarheid van God, van Gods boodschap. Maar wat onze wandel betreft, wat het leven van alle dag betreft, zijn wij op een spoor, op een weg gezet. En dat is wat Paulus noemt het spoor van de waarheid. En het is dat spoor waar we in verder gaan. Er wordt wel regelmatig over dat spoor gesproken, met het woordje spoor of met het woordje weg of wat dan ook. Maar het is wel duidelijk dat wij daarin geplaatst zijn en dat wij vervolgens onze weg als gelovigen mogen gaan. Alle praktische aanwijzingen en aansporingen en dergelijke die je leest in de Bijbel, die hebben allemaal te maken met dat spoor. Die hebben niet te maken met onze positie. Wij kunnen ons wat dat betreft niet naast onze positie laten redeneren. Die positie staat vast. Die heb je gekregen in Christus. Paulus zegt dat ook heel eenvoudig, maar hoe waar is het allemaal? Maar hij zegt het ook heel eenvoudig tegen de Colossense in vers 10. U bent volmaakt geworden. Nou, klaar ben je. Want aan volmaaktheid valt niets meer toe te voegen. Volmaaktheid wil zeggen, het is tot een einde gekomen. Het is helemaal klaar. Dat is de positie die je hebt ontvangen. Dus je bent volmaakt geworden. En toch zitten we hier en denken we allemaal van, ja, maar zo volmaakt ben ik niet. Nee, dat klopt. Ik kan niet allemaal zien wat de onvolmaaktheden van u zijn, gelukkig. Ik hoop dat het ook andersom zo mag zijn. Maar nee, natuurlijk, die volmaaktheid heeft met de positie te maken die je in Christus hebt ontvangen. Maar we zijn ook op het spoor, in het spoor van de waarheid gesteld. En dat is het spoor dat we gaan, waarin wij toe mogen groeien, toe mogen wandelen naar het moment dat we ons met onze positie in Christus zullen verenigen. Dat is eigenlijk een heel bijzonder iets. Maar het is niet voor niets dat er vaak gewezen wordt op dat verschil tussen positie en praktijk. Positie is wat je bent in Christus. De praktijk is hoe dat zich uitwerkt in je leven van alle dag. En wat dat leven van alle dag betreft, waarschuwt Paulus nu. Hij doet dat tot 4 keer aan toe in dit gedeelte van Colossense. En hij begint met te zeggen, laat je er niet naast redeneren in overtuigende woorden. Nou, daar kunnen we ons op zich wel wat bij voorstellen. Er zijn natuurlijk allerlei gedachten. Er zijn allerlei gedachten over het woord van God. Allerlei visies over het woord van God. En je kunt je er maar zo naast laten redeneren. En zolang je ernaast laat redeneren en je loopt toch een beetje op met de waarheid, nou, dan zie je dat verschil niet zo. Maar als het op een gegeven moment echt een afslag blijkt te zijn van de weg, dan ben je na verloop van tijd een ontzettend eind van die weg van de waarheid afgeraakt. En dat is waar Paulus voor waarschuwt. Laat je niet misleiden met mooi klinkende redeneringen. En ook zegt hij dan even later in vers 8... Ik ga het niet over al die waarschuwingen hebben, maar alleen over de eerste twee. En in vers 8 zegt hij, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Best wel belangrijk wat Paulus hier zegt en hoe hij hier waarschuwt. Laat je niet als een buit meeslepen. Hij heeft al eens eerder gezegd tegen de Efeziërs in Handelingen 20... dat er na zijn vertrek uit de gemeente daar zouden er wolven komen die de gelovigen te grazen zouden nemen. En hier waarschuwt hij, laat je niet wegslepen als een buit. Alsof je een prooi bent van de tegenstander. Maar blijf op de baan lopen, blijf op het spoor of op de weg van de waarheid lopen. En hoe doe je dat? Ja, door uiteindelijk, tenminste dat geloof ik zelf, uiteindelijk niet door gewoon je ontzettende en stinkende best te doen om op dat spoor te blijven. Maar ik denk dat het vooral het belangrijkste is dat je je positie die je in Christus hebt, dat je die voor ogen houdt en dat je die vasthoudt. En dat je dat dat de basis is van waaruit je wandelt. Laat je er niet naast redeneren of laat je niet als een buit wegslepen. En ja, Paulus is ook wel zo dat hij daar wat voorbeelden bij geeft. Want hij zegt, je kunt je laten wegslepen door filosofie en inhoudsloze verleiding. En hij zegt, die inhoudsloze verleiding, die is volgens, dus dat betekent in overeenstemming met, de overlevering van de mensen. In de tweede plaats is die volgens de grondbeginselen van de wereld. En in de derde plaats, maar dan is het tegengesteld, zegt Paulus, hij is niet volgens Christus. Als je je niet laat meeslepen als een buit door filosofie en al dat soort dingen die daar genoemd worden, dan wandel je volgens Christus in overeenstemming met wat Christus wil. En daarvoor is het belangrijk dat je de positie van Christus kent. Wat Paulus hier toch ook wel noemt, hij had best een hele hoop andere dingen kunnen noemen, denk ik. Maar wat Paulus hier ook wel nadrukkelijk noemt, dat is de overlevering van de mensen. En dat is een uitdrukking die vind je wel wat vaker in de Bijbel, de overlevering van de mensen. Maar daar kunnen wij ons ook wel wat bij voorstellen, denk ik, als christenen. Dat er naast de waarheid, dat daar heel wat dingetjes naast verzonden zijn, waar we ons ondertussen ook aan moeten houden als christenen. En zeker ook in bepaalde kerkgenootschappen speelt dat. En heeft men overleveringen van mensen. Je moet je zus gedragen, want dan hoor je erbij. En als je dat niet doet, dan hoor je er niet bij. Nou, gelukkig werkt het zo niet, of is het zo niet, maar helaas gebeurt dat wel op die manier. De overlevering van de mensen. Als je in de Bijbel kijkt naar de overlevering van de mensen, dan zie je ook meteen, als je dat opzoekt, dan zie je ook meteen wat voor een gevolg dat heeft of kan hebben voor je begrip van het woord van God. Als je even meebladert naar het Markus-evangelie, Markus hoofdstuk 7. En dan kom je terecht, natuurlijk in de beschrijving van de bediening van de Heer Jezus, toen hij op aarde was. Nou, en we weten wel dat de Heer Jezus regelmatig gesprekken had, ook met de Joodse leidslieden van het volk waar hij zelf ook uit voortkwam. En in hoofdstuk 7 van Markus is dat ook het geval. Daar staat bij hem, vers 1, bij hem verzamelden zich de fariseeën en sommige van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren. En zij zagen dat sommige van de discipelen van de Heer Jezus met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten en zij berispten hen. Want, staat er, de fariseeën en alle Joden eten niet als zij niet eerst grondig de handen hebben gewassen, omdat ze zich houden aan de overlevering van de ouden. Nou, ik heb eerlijk gezegd vroeger ook geleerd dat ik mijn handen eerst moest wassen voordat we gingen eten. Maar dat hing er ook een beetje vanaf waar je mee bezig was geweest natuurlijk voor die tijd. Of je handen inderdaad smerig waren. Maar goed, op zich zou je zeggen van, daar is niet zoveel mis mee. Alleen, het punt is hier dat het hier te maken heeft met een bepaalde inzetting, een bepaalde gedachte van, zo moet het gebeuren. En als je er niet aan houdt, dan ben je de sjaak. En daarom staat er, fariseeën en alle Joden, en dat gold voor die tijd, maar ik heb sterk de indruk dat het binnen de Joodse wereld nog steeds zo geldt, dan eet je niet als je niet eerst grondig de handen gewassen hebt. Nou, kun je van alles van vinden en bij bedenken. Er staat vervolgens in vers 4, als zij van de markt komen, eten zij niet als ze zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen doen zij, en dit is een heel belangrijk zinnetje, vele andere dingen doen zij, of zijn er, die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden. Dus ze hebben het eerst bedacht en vervolgens gaan ze zich eraan houden. Ja, daar kun je een hele tijd mee zoet zijn. He, er is naast, en dat was al in de tijd van de Heer Jezus, er is naast het woord, het geopenbaarde woord van God, is er ook een heel geheel van overlevering dat daarnaast ontstaan is. He, en wat ja, door Joodse leidslieden uiteindelijk ja, tot een geheel gemaakt is. He, en dan kun je denken aan de Mishna en de Talmud en dergelijke, waarin al dat soort dingen staan opgetekend. Hoe heb je je te gedragen en al dat soort dingen. En de Heer Jezus die noemt dat hier aan het eind van vers 3 de overlevering van de ouden. He, van de ouden. Daar houden ze zich aan. Nou, als je nog even wat verder leest in dat gedeelte, dan pikken we de draad maar even op bij vers 4. Als zij van de markt komen, eten zij niet als ze zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die ze aangenomen hebben om zich eraan te houden. Zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden? Maar eten zij het brood met ongewassen handen? He, wat een vraag eigenlijk, hè? Je zou eigenlijk meer verwacht hebben dat ze zouden zeggen, maar daar hadden ze geen aanleiding toe, maar dat ze hadden kunnen zeggen van waarom wandelen of houden uw discipelen zich niet aan het woord? He, dan had je in ieder geval iets gehad. Maar hier zeggen ze, waarom houden ze zich niet aan de overlevering van de ouden? Vers 6, hij antwoordde hun, terecht heeft Jesaja over u, huigelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Tevergeefs eren ze mij door leringen en te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, zegt de Heer Jezus dan weer, houdt u zich aan de overlevering van de mensen. Daar heb je precies dezelfde uitdrukking als die Paulus in Colossense 2 gebruikt. Zoals het wassen van kannen, bekers en veel andere dergelijke dingen doet u. U stelt Gods gebod, staat er in vers 9, op een mooie manier terzijde, om u aan uw overlevering te houden. Dus u stelt Gods gebod terzijde. En Paulus zegt erbij op een mooie manier. Dat klinkt een beetje, haast een beetje spottend, zeg maar. Nou, daar zijn jullie wel mooi mee bezig, zo, hè. Om je eraan te houden. En in vers 13, daar zegt de Heer Jezus nog, zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt en veel van dergelijke dingen doet u. Dus ja, het woord van God, het gebod van God wordt terzijde gesteld, dat is één ding. En het tweede is, u maakt Gods woord krachteloos. Ja, dan moet je toch als schriftgeleerde, moet je dat aan het hart gaan als dat tegen je gezegd zou worden. He, een geleerde die alles weet van de schriften, van wat wij noemen het Oude Testament. En dan krijgen ze dit te horen van de Heer Jezus. Nou, dat is denk ik wel duidelijk. Als je dat nou zo meeneemt, he, die hele gedachte, dan ontdek je dat de apostel Paulus dat ook heel goed kende. Hij wist waar hij het over had. He, het was niet zo dat Paulus zomaar als een wild vreemde daar in Jeruzalem terecht was gekomen en het een en ander gehoord had over wat er met de Heer Jezus gebeurd was, en noem maar wat. Nee, hij was in die stad opgevoed aan de voeten van Gamaliel en had daar ook het nodige van de overleveringen gehoord. De overleveringen waarvan de Heer Jezus had gezegd, daarmee wordt het woord buiten werking gesteld. Paulus die zegt zelf ook, hè, in Galaten 1 vers 14, zegt hij dat hij wat betreft de overleveringen verder was dan zijn tijdgenoten. Dus achteraf gezien, en als hij de Galatenbrief schrijft, is dat achteraf gezien. Als hij de Colossensebrief schrijft, is dat achteraf gezien. He, moet je zeggen, Paulus die wist precies waar hij het over had, toen hij ook in de Colossensebrief schreef, van mensen, kijk uit dat je niet wandelt in overeenstemming met de overlevering van de mensen. Reken maar dat hij wist wat hij schreef. Laten we teruggaan naar Colossenzen 2. Hij wist wat hij schreef en het was wat hem betreft duidelijk waar het allemaal over ging. En ja, wat ook het gevaar was dat erin rustte. Dus hij zegt in vers 8 van hoofdstuk 2, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen. En dan is het volgende wat hij noemt, volgens de grondbeginselen van de wereld. En dat woord grondbeginsel, dat is een woord dat kan op allerlei manieren vertaald worden. Ik heb hier een rijtje staan van, het kan vertaald worden met principes of basisregels, uitgangspunten, alfabet en elementen. En dat zijn zo'n beetje de uitdrukkingen waarmee je dat kan vertalen, dat wat er in het achtste vers staat als de grondbeginselen van de wereld. Dus het gaat om de uitgangspunten van de wereld. Hij heeft de uitgangspunten of de overlevering van de ouden heeft hij al genoemd, van de mensen. En nou komt hij terecht bij de grondbeginselen. Als je volgens de uitgangspunten van de wereld, zeg maar gewoon ook de wereld waarin je leeft, als je zo wandelt, wandel je niet in het pad van de waarheid. Dan ben je misschien wel heel goed en religieus bezig, maar je wandelt niet op de plek waar je zou moeten wandelen. En daarom waarschuwt Paulus daarvoor. De grondbeginselen van de wereld, die uitdrukking noemt hij even later ook nog een keer, in vers 20, belangrijk vers voor ons. Want daar schrijft Paulus, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan alsof u nog in de wereld leeft geboden opleggen, hè? Bepalingen opleggen. Dus ja, je bent als gelovige, ben je niet alleen op de weg van de waarheid gezet, maar je bent daarmee ook meteen op de weg, het pad van de vrijheid gezet. Je hoeft je niet aan de grondbeginselen, de uitgangspunten van de wereld te houden, want je bent daarvan afgestorven. En daarom hoef je je ook niet meer, zoals aan het eind van vers 20 dan staat, je hoeft ook niet meer je bepalingen te laten opleggen. Zoals Paulus noemt, pak niet, proef niet, raak niet aan. Want zo werd dat gebracht, zo werd dat gezegd. Dit mag je niet, dat mag je niet, blijf er vanaf en ga zo maar door. Totaal geen enkele vrijheid om als gelovige tot ontwikkeling te komen in je geloof. Paulus waarschuwt daarvoor. Nou, en zo gaat hij maar door. Wat heel belangrijk is, is wat er ook aan het einde van vers 8 staat, als hij zegt, maar niet volgens Christus. Dus je kunt je als buit laten meeslepen door overlevering van de mensen, door de grondbeginselen van de wereld, maar dat staat dus rechtstreeks, lijnrecht tegenover Christus en wat je in hem hebt ontvangen. En als je gaat lezen wat de apostel daarover schrijft, ja, daar word je alleen maar blij van. En dan denk je van, ja, hoe is dat mogelijk dat ik het voorrecht heb gekregen als mens, dat ik deel mag hebben aan dit soort dingen? Want dit is, je zou haar zeggen met geen pen te beschrijven, zo mooi. Gelukkig heeft Paulus dat wel gedaan. Hij zegt, zo in dat gedeelte bijvoorbeeld, als het gaat over het wandelen volgens Christus, dan lees je bijvoorbeeld ook wat er in hoofdstuk 2 vers 6 staat van Colossenzen. Daar schrijft Paulus namelijk, zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem. Daar heb je de wandel. En we wandelen in hem. We weten al dat we volmaakt zijn in hem. Dat is in Christus, dat is de positie boven al wat is. En hier gaat het dan over het wandelen in hem. Als je Christus Jezus als Heer aanvaard hebt, wandel in hem. In vers 7... daar staat, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. En zo mogen we onze weg gaan, met dankzegging. In vers 9 en 10, daar wordt ook gezegd hoe het zit volgens Christus. Vers 8 eindigt over dat niet mee laten slepen en dan staat erbij, maar niet volgens Christus. En dan komt de reden daarvan in vers 9, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Christus, het hoofd van iedere overheid en macht. Dat kennen we wel van meer teksten uit de Bijbel. Maar de reden dat Christus nagevolgd moet worden is ja, simpelweg wat er in vers 9 staat. Omdat in hem heel de volheid van God woont. De volheid van de Godheid. Als je God wil leren kennen, kan dat alleen maar via de Heer Jezus Christus. Daar kom je niet door allerlei overleveringen. Of dat nou Joodse overleveringen zijn, of dat het christelijke overleveringen en tradities zijn. Je komt daar slechts door inderdaad de Heer Jezus Christus, Christus Jezus de Heer, aan te nemen, te aanvaarden. Zoals in vers 6 staat. En dat heeft tot gevolg dat je weten mag dat in Christus heel de volheid van de Godheid lichamelijk woont. En je bent volmaakt geworden. In hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Prachtig. We zijn volmaakt geworden. We zitten hier gewoon naar elkaar te kijken en we zijn allemaal volmaakte mensen. Helemaal volmaakt, oftewel volgemaakt. Maar ook ja, in het volmaken zit ook het tot een einde komen. Nou, wij zijn inderdaad volmaakt in Christus. En wat onze wandel betreft, zijn we onderweg in Christus. Want we wandelen in hem. Hij is de waarheid. We wandelen in het pad van de waarheid. Dat is de weg die we gaan. Het is net als zoals Paulus in de Filippenzenbrief schrijft in 1 vers 6... dat hij zegt van, ik ben ervan overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot aan de dag van Christus. Daar is de Heer mee bezig. Tot het einde toe. En dat einde, ja, dat is het doel dat God uiteindelijk met ons heeft. Het gaat nog even verder hier. In vers 11, eigenlijk vers 11 tot en met 13... Dat is ook weer zo'n mooi gedeelte. Paulus schrijft daar, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonden, van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Even voor de duidelijkheid, ik heb het in mijn Bijbel onderstreept, maar goed, daar hebt u niks aan. Maar er staat in vers 11 het woordje in, begint met het woordje in, dat is bij u ook zo, hè? En dan staat er halverwege door het uittrekken van het lichaam van de zonden, dat woordje door moet ook in zijn, dat is namelijk precies hetzelfde woordje als waar het vers mee begint. En dat geldt ook voor daarna, dan staat er de zonde van het vlees in de besnijdenis van Christus. Dus er staat drie keer het woord in en daarmee is ook meteen duidelijk dat je een soort opsomming hebt die je nu een beetje kwijtraakt omdat het op twee manieren vertaald is. Maar je hebt drie punten die Paulus in dit vers naar voren brengt. Punt 1, in hem bent u ook besneden. Punt 2, in het uittrekken van het lichaam van de zonden. Punt 3, in de besnijdenis van Christus. En als je het nou zo op een rijtje zet, zie je meteen dat het eerste en het derde punt, dat heeft met besnijdenis te maken. De besnijdenis. De besnijdenis die letterlijk destijds op de achtste dag moest plaatsvinden, alleen bij jongetjes. En vervolgens is dat hier geworden een besnijdenis die in overdrachtelijke of geestelijke zin waar zijn geworden. Het gaat hier niet om de letterlijke besnijdenis, het gaat hier om de geestelijke besnijdenis. Dat wat God in Christus tot stand gebracht heeft. Wij zijn in hem besneden met een besnijdenis, zegt Paulus. En hij zegt erbij, die niet met handen plaatsvindt. Dus het is niet iets tastbaars, het is iets ontastbaars. En hoe is dat tot stand gekomen? Nou, zegt hij, dat is in het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. En bovendien staat erbij, het is in de besnijdenis van Christus. Want dan gaat vers 12 verder. Met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. He, dus daar vinden we eigenlijk een omschrijving van wat is nou die besnijdenis. De eerste drie woorden in vers 12 sla ik over, die staan schuin. Dus je kunt gewoon zeggen met hem begraven in de doop. Het gaat in één adem door op vers 11. Met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Die doop, waar Paulus het hier over heeft, dat is dus de geestelijke besnijdenis die niet met handen gebeurt. Dat is wat hier duidelijk wordt. Nou, we weten over de doop natuurlijk wel dat er heel wat gaande is en dat er ook best wel een hoop regels over zijn. Ik heb zelf vroeger geleerd met catechisatie en dergelijke, dat stond ook in, hoe heet dat, kort begrip of zo heette dat, geloof ik. Ja, hè? En er stond ook in dat de doop gekomen was in de plaats van de besnijdenis. En daar stond dan gewoon bij, Colossenzen 2, vers 10. Dus op zich wel apart natuurlijk, maar ik weet nog wel dat ik dat ook wel las toen, ook als klein jochie. Want wij gingen helemaal niet naar die kerk toe waar ik catechisatie had. Mijn ouders die dachten een beetje christelijke leer bijbrengen zal wel goed voor hem zijn. Maar wij gingen naar een evangelische gemeente. Maar goed, dit was een andere plaats, dus ik naar catechisatie van de hervormde dominee daar. En heb ik dat ook allemaal, heb ik allemaal meegekregen. Maar er zit heel wat overlevering van mensen bij. Dat is nou, en dit is er bijvoorbeeld één. De doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis. Ik heb u misschien wel eens verteld, maar een kennis van me, die, dat is al jaren geleden, want hij is inmiddels op leeftijd, maar die ging ook naar de kerk, tussen aanhalingstekens. En op een gegeven moment was zijn tweede, of nee, zijn oudste was geboren, een dochter. En de dominee kwam op visite en ja, wanneer ga je haar laten dopen? Was de vraag. En hij zei, ja, moet u luisteren, de doop is toch in de plaats gekomen van de besnijdenis? Ja, en toen zei de dominee van, ja, dat klopt. Dus zegt hij, ja, maar dit is een meisje, die hoeft niet besneden te worden, dus ook niet gedoopt. Nou ja, zo is het dan gegaan. Maar je ziet wel dat zo'n overlevering, dit is dan niet een Joodse overlevering, maar een christelijke overlevering, dat die best wel heel veel impact kan hebben. Hoe het ook zij, daar heeft Paulus het hier in ieder geval allemaal niet over. Het gaat hier om dat moment dat je Christus Jezus de Here hebt aangenomen. Dat is het moment geweest van je geestelijke besnijdenis en ook je geestelijke doop. Want het gevolg daarvan is dat je niet alleen vers 12 met hem begraven bent in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God. Dus als wij het hebben over onze opwekking, dan hebben wij het over de opwekking die God tot stand gebracht heeft uit onze doodssituatie. Daar bevonden we ons in, van nature, zeg maar even, voor het gemak, tot dat moment dat je Christus Jezus de Heer hebt aanvaard. Daar bevonden we ons in. En daaruit zijn we, zoals Paulus in Colossenzen en in Efeze schrijft, mede opgewekt met Christus. Want dat is natuurlijk het punt. De Heer Jezus Christus is degene geweest die in de dood is ondergegaan. En dat is gebeurd aan het kruishout op Golgotha. En toen hij stierf, weet je wat hij toen gedaan heeft? Toen heeft hij feitelijk zijn oude mens afgelegd. Had de Heer Jezus dan ook een oude mens? Ja. De Heer Jezus had ook een oude mens, maar dan in heel letterlijke zin. Hij was geboren in een lichaam aan dat der zonde gelijk, schrijft Paulus in Romeinen 8. Hij had zelf geen zondenatuur. Maar hij is wel geboren en gekomen in een lichaam aan dat der zonde gelijk. Een lichaam, hè, zoals we dat dan wel zeggen, dat moe kon worden, dat ziek werd. Een lichaam ook gewoon heel eenvoudig dat opgroeide van baby tot 30-jarige. En toen begon hij met zijn bediening. En hij zou ja, uiteindelijk ook gestorven zijn. Dat is wat met dat lichaam van de zonde namelijk aan de hand is. Nou, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis op Golgotha, heeft hij dat lichaam, en Paulus omschrijft dat hier als het lichaam van de zonden van het vlees, heeft hij afgedaan, uitgelegd, afgelegd bedoel ik, en uitgedaan. En dat betekent dat, dat hij dat als een soort kleed of een pak of kleding heeft uitgedaan. En hij heeft het in zijn opstanding, heeft hij dat nieuwe aangedaan. En dat is nou precies wat er met ons ook gebeurd is. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis op Golgotha, zijn wij met hem gestorven. En wij zijn, vers 13, met hem begraven in de doop. Dat is de doop van de dood, die Paulus noemt in Romeinen 6. We zijn met hem begraven in de doop. En we zijn met hem opgewekt. En dan staat er door het geloof van de inwerking van God, die hem uit de doden opwekte. Dus het feit dat wij kunnen zeggen, wij zijn met Christus opgewekt, dat komt omdat God hem, maar nou staat het er opeens met een hoofdletter, heeft opgewekt uit de doden. Dus Christus is voor ons gestorven. En Christus is voor ons in de dood geweest. En hij is uit de dood opgewekt. Dat is toch wat Paulus ook schrijft in Colossenzen 1. Dat de macht van de sterkte zo werkzaam was in wat God met de Zoon gedaan heeft, dat hij die Zoon zelfs uit de dood opgewekt heeft en hem vervolgens aan de rechterhand van de majesteit gesteld heeft. Dat is wat God gedaan heeft met zijn Zoon. En dat is wat God gedaan heeft aan ons die zich in zijn Zoon bevinden. En nou, dat mag je dan weten, dat mag je realiseren. Wij zijn in hem. En daarom begint Paulus ook in vers 11 met dat te zeggen. In hem bent u ook besneden. Met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. In het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. En in de besnijdenis van Christus. En wat betekende dat voor ons? Nou, bijvoorbeeld wat er in vers 20 staat, waar Paulus zegt, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven. Dus we zijn, wat de wereld betreft, wat de grondbeginselen betreft, zijn we afgestorven. Er is in feite een scheiding gekomen tussen alles wat ons van Christus af kan houden en onszelf. Daar is een scheiding tussen gekomen en wij ja, mogen weten dat we zo onze weg met de Heer Jezus mogen gaan. Wij zijn in het pad, op de weg, in het pad van de waarheid gesteld. En die waarschuwingen van Paulus, ja, die moet je wel ter oren nemen. Dat is wel belangrijk. Dit zijn brieven, Efeze, Colossense, Filippenzen, zijn brieven die zijn gericht aan gelovigen. En dan bedoel ik maar gewoon even de gemiddelde gelovigen. Namelijk die deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Wij zijn gelovigen in Christus. En Paulus schrijft dit aan ons als gelovigen. Dus daar hebben wij een verantwoordelijkheid. En op de achtergrond zie je dat Paulus zich daar grote zorgen over maakte, als je bijvoorbeeld in de Titusbrieven en de Timotheusbrieven leest. Want dan heeft hij het over mensen die van de weg uit het spoor van de waarheid zijn geraakt, zegt hij dan. En hun geloof heeft schipbreuk geleden. Dus daar spreekt Paulus nog op een veel indringender manier zijn zorg uit, tot zijn mededienstknechten Timotheus en Titus. En dan heeft hij het over de gemeente. Maar hier schrijft hij aan de gemeente. En wat dat betreft is er voor ons, is er wel degelijk ja, in die zin iets te doen, dat we ons mogen blijven richten op de dingen van de Heer. En tegelijk moeten we dan ook maar weten dat dat komt door de inwerking van God. Hij werkt in ons. Filippenzen 2 zegt dat ook zo mooi. Dat God in ons het werken en het willen inwerkt. En dat is waar hij mee bezig is. En zo ja, mogen we weten dat de Heer dat ook in ons leven doet en mogen we onze weg met hem gaan. Amen. Nou, volgens de christelijke overlevering is het normaal dat ik dan nu afsluit met een dankgebed, dus dat ga ik ook maar doen dan. Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken. Heren, voor het woord dat we deze morgen ook weer mochten lezen. We danken u in het algemeen, heren, voor de rijkdom van uw woord. En heren, we willen bidden dat u ons ervoor behoedt dat we het buiten werking zouden stellen of krachteloos zouden maken. We danken u, heren, dat u ons daarin helpt en leidt. Heren, dat we daarvoor eigenlijk alleen ons oog op u gericht hoeven houden. En mogen weten dat u ons in Christus als volmaakt hebt gemaakt. En heren, we danken daarvoor. Dank u wel, heren, dat we zo ook de weg mogen gaan op het pad die we te gaan hebben. We hebben het al gezongen, dat al de weg dat onze heiland ons leidt. En zo is het ook, heren. We weten dat we op die weg door u vastgehouden worden, door u beschermd worden. Heren, en dat we mogen beseffen dat u ook op die weg bij ons bent. Zo mogen we in Christus Jezus wandelen. Vader, dank daarvoor. Dank u wel, heren, dat we zo ook deze ochtend hier bij elkaar konden komen en dat het goed is om elkaar weer te zien, heren, en dat het bovenal goed is om elkaar te zien in u. En weten mogen dat we aan elkaar verbonden zijn door het geweldige verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. Heren, daar danken we u voor en we willen het in al die dingen van u verwachten. Dank u wel dat u zo met ons meegaat, dat u ook uw woord weer wil uitwerken in onze harten. Heer, en daarmee wil doen wat tot eer en verheerlijking is van u. En Vader, dan danken we dat u door uw geest het ook allemaal een plaats laat vinden in onze levens. We danken u daarvoor, Heer, en willen elkaar ook weer aan uw liefde en genade toevertrouwen, ook als we weer straks uit elkaar gaan. Dank dat u met ons meegaat en dat u bij ons bent. We danken daarvoor uit genade. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen met elkaar. En dat is lied 688. En dat gaat in ieder geval over de genade.